Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weerts. Jelle Maasbach.
Bijna weekend. Heerlijk. Ga je nog wat doen, Jelle?
Ja, ik durf bijna niet te zeggen, maar ik hou van die slasherfilms, van die horrorfilms.
Ja.
Dus ik ga naar de nieuwe Scream-film zondag.
Nou, leuk.
Dat is dus mijn hoogtepunt.
Ja. Veel plezier, maar eerst nog BNR Beurs luisteren natuurlijk. Want er gebeurde weer een hoop vandaag, maar ook afgelopen week.
Ja, we gaan terugblikken, vooruitblikken en we gaan een luisteraarsvraag beantwoorden. Vragen die trouwens gestuurd kunnen worden naar bnrbeurs@bnr.nl. En een van die vragen die pikken we dan eruit en leggen we voor aan onze gast van de vrijdag.
En dat is vandaag Errol Keijner, adjunct-directeur van beleggingsvereniging VEB.
De onrust op de financiële markten keerde vandaag weer terug. Zo ging de beurskoers van Deutsche Bank plots hard omlaag, meer dan 10%. En de verzekering tegen wanbetaling door de bank werd flink duurder.
Maar niet alleen Deutsche Bank, ook het aandeel UBS ging omlaag. Vorig weekend moest het nog Credit Suisse van de afgrond redden. En nu zijn beide banken onderdeel van een onderzoek van de Amerikaanse justitie. Die bekijkt of de twee Zwitserse banken Russische oligarchen hebben geholpen bij het ontwijken van westerse sancties. En dat nieuws dat lijkt de hele sector mee omlaag te sleuren.
They have been very involved with wealthy Russians. And this probe is really looking into that and looking into the financial professionals that may have helped them avoid sanctions.
Maar ook de boodschap van Janet Yellen, de Amerikaanse minister van Financiën, die viel ook niet in de smaak. Zij zei klaar te staan om banken die in de problemen zitten te redden. Errol, goed dat je er bent. Wat maakt beleggers opeens weer zo nerveus op deze laatste werkdag van de week?
Ja, het is bankensector blijft altijd een heel heikele kwestie, een heikele sector. En er is natuurlijk wel wat gebeurd de afgelopen week. Eerst de faillissementen van een aantal middelgrote banken in de Verenigde Staten. En nu de gedwongen overname van Credit Suisse door UBS.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment realiseren beleggers zich weer, grote en kleine beleggers, dat beleggen in banken toch een riskante zaak is.
Ja, en dat blijft dan nog wel even zo.
Banken, dat zegt, dat leer je al heel snel op de middelbare school. Banken gedijen op basis van vertrouwen.
Mm-hmm.
Dat zou je ook kunnen zeggen, geldt ook voor andere sectoren. Maar toch is het zo, als bij een bank de klanten het vertrouwen kwijtraken, kunnen ze terstond de bank tot stilstand brengen, omdat ze geen geld meer hebben. Bij een normaal bedrijf, als een klant ophoudt te kopen, heb je nog enige tijd, maanden soms zelfs, alvorens je misschien de redding kunt gaan regelen. Bij bank is het direct einde oefening.
Maar we hadden het op de redactie over, Wesley en ik. Dan gaat het over vertrouwen. Dan heb je Janet Yellen, hè? Vroeger ja. Ook de hoogste baas bij de Fed. Die zegt, we staan klaar om de bank te redden. Dan denk ik, nou ja, een mooie boodschap. Maar waarom interpreteren beleggers dat dan misschien wel als een waarschuwing?
Het is precies dat zo'n topfiguur dat moet gaan zeggen. Dat maakt beleggers weer wakker. En waarom roepen ze nou ineens dat ze klaarstaan om een redding tot stand te brengen? Of waarom roept iemand van dat niveau dat alles veilig is? Dat hebben we namelijk ook al eens eerder gehoord. Hè. Denk aan de kredietcrisis 2008. De aanloop was, ja, zijn wel wat problemen, maar maak je geen zorgen. Nou, het was onterecht om geen zorgen te hebben.
En wat denk je nu? Zijn de ergste problemen inmiddels onder controle?
Ik heb meer vertrouwen dan wellicht 10 jaar geleden of 15 jaar geleden. Maar niemand weet exact hoe het zit. En dat is in de kern, de essentie inderdaad van het bankwezen. Bankwezen is gebaseerd op vertrouwen. Als veel van de klanten tegelijkertijd weglopen, dan valt zo'n bank om. En ja, dat is nu eenmaal de kern van het bankwezen. Banken hebben te weinig buffers vergeleken met alle andere sectoren om een grote wegloop, uitloop van klanten te kunnen compenseren.
De afgelopen weken werden verschillende banken gered, waaronder Credit Suisse, maar ook Silicon Valley Bank bijvoorbeeld. Nu zien we vandaag dat beleggers hun pijlen richten op Deutsche Bank. Is dat de volgende?
Deutsche Bank, we kijken natuurlijk in dit soort situaties altijd naar de zwakke broeders. En daarbij moet ik wel zeggen, volgens mij is Silicon Valley Bank helemaal niet gered. Want de aandeelhouders, obligatiehouders zijn alles kwijt. De klanten zijn gered. Die hebben
maar stukje, over vertrouwen gesproken, ja, dat is wel belangrijk.
Vertrouwen gesproken. Als je dan kijkt naar wat net gebeurd is in Zwitserland, Credit Suisse is niet zozeer gered door de overheid. Maar de overheid heeft dus een concurrent, UBS, pistool aan de kop gezet. Jullie zorgen ervoor dat jullie Credit Suisse overnemen en we ondersteunen jullie om dat voor elkaar te krijgen.
Precies.
Dus het zijn allemaal verschillende zaken. En allemaal is het gebaseerd op het feit dat vertrouwen, als dat eenmaal wegloopt, dan ben je gewoon heel kwetsbaar als een bank.
Maar Deutsche Bank is dus ook nu weer kwetsbaar.
Deutsche Bank is al vele jaren, Commerzbank was een ander voorbeeld. Er zijn een tiental wereldwijde banken die gewoon kwetsbaar zijn. En Deutsche Bank is daar één van.
Ja, het is al jaren een bank inderdaad die kwakkelt. Maar dat er nu in één keer naar gekeken wordt, komt dat in de slipstream van wat we daar in Zwitserland zagen?
Ja, beleggers zijn wakker geschud, even eruit. Het kan toch misgaan. Vele jaren was het relatief rustig op het bankaire front, met allerlei maatregelen die zouden zijn genomen. Men is wakker geschrokken vanuit de Verenigde Staten en nu Zwitserland. En nu gaan we kijken waar zou nog meer onheil vandaan kunnen komen. En dan ga je niet direct kijken naar de sterkste partijen, dan kijk je naar de zwakke broeders. En Deutsche Bank is daar één van.
Ja, en is dat een net zo'n grote bank
ja,
als...
Ja, absoluut. Absoluut. Ja.
Dus ook alweer een...
En misschien nog wel wat groter. Als je ziet, Deutsche Bank is een hele grote bank in het hele grote Duitsland.
Ja.
Dus het is wel heel, heel relevant.
En zijn de problemen ook vergelijkbaar met die van Credit Suisse?
Nee, ik denk dat Deutsche Bank al meer werk heeft verricht om de oude problemen opgelost te krijgen. Terwijl bij Credit Suisse, die holden van het ene probleem in het andere. Mm-hmm. En die waren nog steeds bezig om de puinhopen van het verleden onder controle te krijgen. Afgelopen week kwam nog weer iets erbij dat de controlerende accountant ook constateerde. Ja, de controlemechanismes van deze bank zijn niet voldoende op peil. Ja, het is echt nog steeds puinruimen bij Credit Suisse.
Ja, je had het net over die boodschap van Janet Yellen. Mm-hmm. Dat kun je zien als een mooie boodschap. Maar er was meer goed nieuws vandaag, want de economische bedrijvigheid in de eurozone, die nam afgelopen maand opnieuw toe. Gaat om de sterkste groei in 10 maanden tijd, blijkt uit de maandelijkse rondvraag van marktonderzoeker S&P Global. Vooral de dienstensector die doet het goed. Maar geldt ook nu hier weer, goed nieuws is slecht nieuws. In dit geval gaat het denk ik om de renteverhogingen waar beleggers zich dan zorgen om maken, waardoor ze aandelen weer lager zetten, of niet?
Ja, als je dus kijkt waar we tot voor een week of twee geleden ons vooral zorgen over maakten wereldwijd als beleggers, was het over de stijgende inflatie en de steeds heel hoge inflatie. En dan helpt het niet als het eigenlijk relatief goed gaat met het bedrijfsleven. Want wat gebeurt als het goed gaat met het bedrijfsleven? Dan willen zij meer investeren, willen ze meer mensen gaan aannemen. En er is al krapte op de arbeidsmarkt in diverse landen. Dan zullen die werknemers meer loon gaan eisen. Ja. En dat versterkt nog verder het inflatiespook. Dus ja, dit helpt niet.
Ja, nog meer nieuws over banken. Zo las ik bij Bloomberg dat het hoofdvermogensbeheerder bij UBS naar Azië is afgereisd. Want ze zijn bang voor een uittocht daar van de talentvolle bankiers van Credit Suisse die ze hebben overgenomen. Want als zij vertrekken, dan nemen ze hun klanten mee, is de vrees. En dat kan UBS niet gebruiken. Hij is volgens Bloomberg daarom blijft bonussen aan het uitdelen. En nog een geinig gegeven, dat las jij, Wes.
Ja, ik las dat Iqbal Khan, dat is de man die toen overstapte van Credit Suisse naar UBS en werd bespioneerd, dat het daarom gaat in dit geval.
En dat schandaal zorgde ervoor dat de toenmalige topman van Credit Suisse moest opstappen. Ja, Errol, dat ze nu blijft bonussen uitdelen om die uittocht te voorkomen, gaat dat lukken?
Ja, je hebt soms de morele dimensie wordt weggedrukt door heel praktische overwegingen. Moreel zeg je natuurlijk, ja, hier moet niemand die mede verantwoordelijk is geweest voor de puinhoop die al jaren is gecreëerd bij Credit Suisse, daar verdient niemand een bonus. Dat zeg je in moreel opzicht. Ja. Tegelijkertijd, de bank en de operaties moeten wel doorgaan. Ja. En zo'n bank bestaat uit vele duizenden vaak ook hooggekwalificeerde en hoogbetaalde medewerkers. En ieder medewerker denkt in dit soort situaties vooral aan zichzelf. En als alle hooggekwalificeerde medewerkers die je toch eventjes nog nodig gaat hebben tegelijkertijd weggaan, dan stopt het feestje al helemaal. Dus het is in praktisch opzicht heel begrijpelijk dat er toch nog veel moeite wordt gedaan om belangrijke spelers toch te blijven houden voor de bank zolang het nodig is.
Dus ze moeten het doen, maar het is bijna een soort van duivels dilemma. Het is wel pijnlijk eigenlijk.
Ja, de morele dimensie wordt opgeofferd voor hele praktische overwegingen. Dat is heel begrijpelijk.
Want wat als die mensen weglopen?
Ja, dan stopt het. Ja, die mensen doen natuurlijk wel iets. Het is niet alleen maar puin op wat ze creëren. Ze helpen klanten in vermogensbeheer bijvoorbeeld. Ze helpen klanten om ervoor te zorgen dat bepaalde deals gedaan kunnen gaan worden. Dat is niet iets wat je zomaar aan een uitzendbureau kunt gaan uitbesteden. Dus ongetwijfeld, als veel van die mensen weggaan, dan stopt gewoon de hele logica ook voor UBS om met Credit Suisse iets te kunnen gaan doen. Dan heb je echt alleen maar geld uitgegeven, risico's genomen. Ja. En voor de rest zijn je klanten zijn weg.
Nou, ik heb ook nog een verhaal over weglopende klanten. Reuters meldt dat grote Amerikaanse banken zoals JP Morgan, Bank of America en Citi een oproep doen aan hun bankiers. Lok geen klanten weg bij banken die in de problemen komen. Zo staat in de notitie van JP Morgan: je mag nooit misbruik maken van de stress of onzekerheid bij de concurrent. En dus geen bedrijven of spaarders afpakken. Errol, doen ze dit nou vooral om hun eigen hachje te redden? Want ja, ze willen niet dat die concurrenten omvallen, want dat kost ze dan ook weer geld.
Er zullen meerdere overwegingen tegelijkertijd zijn. Maar stel voor dat de baas van Bank of America of van JP Morgan dat wel graag zou willen doen. En dat eigenlijk stiekem zegt van prima, kom maar hier. Laat die andere klanten maar hierheen komen. Ik weet zeker dat Janet Yellen, die inmiddels de baas Treasury baas is, de minister van Financiën van de Verenigde Staten, als mede Jay Powell, de baas van de Amerikaanse Centrale Bank, hebben gezegd, no way dat jullie deze ellende verder laten escaleren. Dus even rust in de tent. Wij gaan ervoor zorgen dat niet nog meer banken al dan niet gedwongen om gaan vallen. Dus al zou iemand dat willen, no way dat ze dat hen is op het hart gedrukt van, ga dat nou niet doen. Tegelijkertijd de bazen van Bank of America en JP Morgan zijn verstandig genoeg om dat ook zelf niet te willen.
Ja,
want
die zijn niet gek, natuurlijk.
Morgen of overmorgen, en of misschien denk 15 jaar geleden, waren ze zelf in het middelpunt van de aandacht. En dus het bankaire systeem is nogmaals zo precair. Je moet vooral rust hebben vanuit banken oogpunt gezien, in plaats van nog meer de boel laten escaleren.
Ja, en dan naar de luisteraarsvraag. Dank voor het insturen. Deze week komt die van Willem. En ik weet niet of het is omdat Errol hier is. Maar we hebben het van de week geroepen. Errol Keijnen komt er. Toen kregen we meerdere vragen. Deze gaat over het verkopen van zijn aandelen. Dat heeft hij eind januari gedaan. En daardoor heeft hij veel geld op zijn bankrekening staan. Vandaar dat ik zijn achternaam niet noem. Want het leek me niet handig om te zeggen dat Willem puntje heel veel geld nu op zijn rekening heeft.
Dan is het kwijt.
Hij vraagt zich af, is het daar veilig of moet ik het weer in aandelen stoppen?
Nou, in ieder geval, als je heel veel contanten hebt, is het verstandig om toch rekening te houden dat je niet meer dan 1 ton bij 1 bank hebt voor voorlopig. Als je echt heel voorzichtig bent, zorg dat je spreidt. En voor de rest geef je geen beleggingsadvies voor een individu. Voor de lange termijn is het verstandig om gespreid te beleggen in aandelen als je nog voldoende jong bent. Dat moet je niet doen als je 93 bent. Dan zou ik er vooral van gaan genieten. Veel mogelijk op gaan maken. Maar in feite is het wel nu een gunstiger moment om bepaalde aankopen te doen dan een maand geleden. Dat is overduidelijk. Of je veel in bankaire aandelen moet kopen, ja, daar kun je twijfels over hebben, want het is gewoon riskant.
Ja, en je zei het al, die 100.000 euro, dat is tot 100.000 euro is het hier gegarandeerd. Verzekerd. Ja, verzekerd. Dus ook bij buitenlandse banken toch, die hier actief zijn?
Ja, als je in Nederland geregistreerd bent, ja. Maar ja, goed, het is echt aan iemand zelf om te bepalen, kun je beter in cash gaan zitten of kun je beter gaan beleggen? Daar heb ik volgens mij het antwoord op gegeven. Lange termijn is beleggen een verstandige keuze. En als je volledig in contanten zit en je hebt heel veel contanten, helemaal niet verkeerd om dat bij meerdere banken te spreiden.
Nou, namens Willem, waarvan ik de achternaam weet, bedankt.
En we hebben nog veel meer leuke binnengekregen. Die hebben we gezien en die gaan we ook behandelen. Maar niet vandaag, maar de volgende keer. Of misschien die keer daarna.
De VEB voert actie tegen de, in hun ogen, onrealistische belastingaanslag voor beleggers. Je hoort zometeen waarom, van actievoerder Errol.
Maar eerst de verhalen die je afgelopen week bij ons hoorde. En we willen allemaal weten hoe het daarmee is afgelopen. Laten we beginnen met de Fed. We hadden het net al over die mogelijke renteverhoging voor de Europese Centrale Bank. En goed nieuws is slecht nieuws. Maar de onrust bij banken weerhoudt ook de Fed er niet van om de rente met 25 basispunten omhoog te doen.
The committee raised the target range for the federal funds rate by a quarter percentage point, bringing the target range to 4.75% to 5%. And we are continuing the process of significantly reducing our securities holdings.
Was dit de enige optie voor Powell? Stond anders zijn geloofwaardigheid als inflatievechter op het spel, Errol?
Ja, ik heb een deel van die persconferentie gevolgd. En het is heel duidelijk een spagaat waarin ze zitten. Ze moesten iets doen. Er was ook sprake van misschien wel 0,5% omhoog. En doorgaan dat er nog een paar renteverhogingen eraan komen. Tegelijkertijd Jay Powell, de president van de Amerikaanse Centrale Bank, heeft gezegd van doe nu 0.25%. En we gaan nu een beetje aankijken van hoe dit allemaal gaat landen. Want we hebben nu natuurlijk die onrust in het bankaire systeem op de financiële markten. Ja. Dat heeft ook een dempend effect. Dus we gaan nu niet met luid en duidelijk roepen van er komt nog heel veel renteverhogingen eraan. Dus hij heeft een beetje zo'n middenweg gekozen, zodat hij nog steeds zijn reputatie kan handhaven van wij bestrijden de inflatie. Dat is heel belangrijk. En tegelijkertijd, wat eigenlijk nog belangrijker is, willen vooral ervoor zorgen dat het financiële systeem niet in elkaar stort.
Nee, maar dat aankijken, dat gaat over de toekomst. Want wanneer is dan de laatste renteverhoging in zicht, denk je?
Ja, dat weet ik, dat weet hij zelf niet. Dus als Jay Powell het niet eens weet, moet u mij niet vragen.
Nee, maar kun je dan met die boodschap de markt wel echt geruststellen?
Je kunt de markt te geruststellen op het gebied van inflatie, denk ik. Door te zeggen, wij bestrijden nog steeds inflatie. En tegelijkertijd zien we de compenserende factor dat de onrust op de markt ook een dempend effect gaat hebben. Maar tegelijkertijd zegt zowel Powell als een Europese evenknie, madame Lagarde, van als inflatie nog steeds onder controle is, wij zullen ingrijpen tot we in de buurt van die 2% gaan komen.
Errol, ik heb je een paar jaar geleden geïnterviewd over ruimtevaartaandelen. Jij zei toen, het slaat nergens op en het is zeer risicovol. Dus ik dacht, laten we dat gesprek nog eens dunnetjes over doen. Het is namelijk een mooie aanleiding. Virgin Orbit lijkt gered. Dat is het ruimtevaartbedrijf van miljardair Richard Branson. Dat leek failliet te gaan, maar ze hebben naar verluidt een investeerder gevonden. Denk jij dan jammer dat ze het hebben gered? Of?
Nee, ik denk helemaal niet jammer dat het is gered. Ik heb eerder medelijden met de mensen die aanvankelijk zijn ingestapt. Zou me niet verbazen als dat ook via SPEC is gebeurd of zo. Ik ken die casus helemaal niet uit mijn hoofd. Maar dat zal het typisch zoiets zijn. Dat je met allerlei omwegen beleggers iets aansmeert. Ik denk op de financiële markten zijn er genoeg kansen om met hoog risico te beleggen. Maar daartegenover staat dan ook heel vaak een grote kans dat je heel veel geld gaat verdienen. Mm-hmm. Dit soort zaken, ik vind dat erger dan gokken.
Dat sluit wel mooi aan bij wat Wim Zwanenburg een week bij ons AWS. Die noemde het een loterijaandeel. Ja. Maar Branson heeft net als heel veel andere miljardairs een beetje obsessie voor dat commerciële ruimtevaart. Is dat gewoon een wedstrijdje verplassen? Of zit daar nog iets in waarvan jij denkt, het kan wel wat worden?
Kijk, je kunt helemaal niks ooit uitsluiten. Tegelijkertijd is het wel zo, als je miljardairs hebt die steeds ouder gaan worden, die willen een legacy, die willen nalatenschap, die willen in de geschiedenisboeken gaan belanden. En dan kan het geen kwaad om, liefst ook met andermans geld, hele grote avonturen aan te gaan. Mm. En als het lukt, nou dan ben je een held voor de komende 1000 jaar. Dus ja, ik zie het inderdaad van net als miljardairs die gaan kranten kopen of een voetbalclub. Dat is niet om heel rijk van te worden, dat is voor de status en omdat je het leuk vindt, een leuke hobby.
Ja. Dat verdienmodel, dat zie je gewoon echt niet.
Nee.
Deze week hadden we het ook over het Valhalla voor Europese beursbedrijven. Namelijk de Amerikaanse beurs. Wall Street ontpopt zich als magneet voor Europese bedrijven. Is een verhaal van het FD. En we hadden het er de vorige keer al over. Maar toen hadden we iets te weinig tijd, vond ik. Dus toen zei ik tegen Jelle, nou weet je wat, die vrijdaguitzending gaan we gebruiken om het er uitgebreider over te hebben. Want het is belangrijk. Want bedrijven, onze bedrijven, die verhuizen hun beursnotering naar New York. Maak jij je zorgen, Errol?
Nee, ik maak me geen zorgen. Dat ligt eraan namens wie ik dan spreek. Spreek ik namens een Nederlandse burger, een Nederlandse belegger? Aandeelhouder van Euronext? Als belegger maakt het volgens mij niet heel veel uit of een aandeel genoteerd is op Euronext of de New York Stock Exchange. Dus wat daar gaat, laat het mij persoonlijk helemaal koud.
Nee, en voor onze reputatie als Nederland?
Is Nederland daarbij gebaat dat de Nederlandse beurs heel erg machtig is? Of zou je eerder moeten gaan denken van, zou we op Europese schaal meer moeten gaan samenwerken, echt die kapitaalmarkt voor elkaar weten te krijgen?
Geef eens antwoord op je eigen vraag dan.
Nou, ik denk het wel. Kijk, dan heb je echt iets wat betekenisvol is. Een muur bouwen om Nederland en te kijken dat Nederland aan zich machtiger gaat worden, dat is een volstrekt kansloze strijd. Om te zeggen van, Europa heeft zoveel meer kansen om echt die kapitaalmarkt te laten gedijen. En die laten we nog steeds liggen. Als Europa.
En als we een Europese beurs krijgen, moet die dan wel gewoon in Amsterdam komen?
Ik zou dat heel leuk vinden, want de VEB is sowieso een Nederlandse vereniging. We kijken ook wel steeds meer Europees, dat is waar. Ik ben natuurlijk ook Nederlander. Van de andere kant, het is voor beleggers echt relevant dat ook op Europese schaal wat gaat gebeuren. Als je ziet, heel veel Europese bedrijven hebben moeite financiering te vinden bij normale beleggers via obligaties. Dat gebeurt vooral via banken. Kijk weer naar het banksysteem. Ja. In de Verenigde Staten is het systeem eigenlijk veel efficiënter, veel meer liquiditeit. Dat betekent dat voor ondernemende bedrijven het veel gemakkelijker is financiering te vinden. Financiering zowel qua schuldpapier als qua aandelen.
Ja, en verder, hoe kunnen we onze beurs verder aantrekkelijk maken als we dus samen optrekken als één Europa?
Dezelfde regels, minder belemmeringen van het ene land naar het andere. Ja, het zijn de standaard antwoorden die je hier krijgt.
Het zijn bijna open deuren. Dus waarom doen we het dan niet?
Je hebt de volumes nodig. En waarom heb je volumes nodig? Als je veel volume hebt, heb je liquiditeit. Als je liquiditeit hebt, heb je goede prijsvorming, enzovoort, enzovoort. En daar is allemaal in Europa veel minder sprake van dan in de Verenigde Staten.
BNR Nieuwsradio. Wesley Weerts. Jelle Maasbach.
Dan een onderwerp dat gaat over belasting. En nee, beloofd, het is niet saai, maar heel belangrijk. Dus blijf vooral luisteren, want het is belangrijk voor jou als belegger.
Zeker, honderdduizenden beleggers worden gedupeerd door de manier waarop de belasting op vermogen nu is geregeld. Dat vindt de VEB, dat vindt Errol. Errol. De Belastingdienst die gaat ervan uit dat beleggers vorig jaar 5,5% rendement hebben gemaakt op hun beleggingen. En daarover moeten ze dan een flinke heffing betalen. Maar veel beleggers die hebben juist een dramatisch jaar achter de rug. Hoe ver liggen dat fictieve en het daadwerkelijke rendement uit elkaar?
Nou, allereerst, het hangt per belegger af. Als je zegt, je bent een belegger, je hebt 30% winst gemaakt in het jaar 2022, dan zul je niet klagen. Nee. Maar daarvan zijn er heel veel andere beleggers, die hebben 30% verlies gemaakt of 40% verlies. Gemiddeld genomen hebben de meeste beleggers ongeveer 15% verlies gedraaid. En ik ken het antwoord al van de fiscus, die zegt van ja, maar het jaren daarvoor heb je geweldig gedraaid, nu moet je niet gaan piepen. Iemand die vorig jaar is begonnen met beleggen, die heeft gewoon, in het algemeen heeft hij flink geld verloren. En dan is het bijzonder zuur dat je over dat verlies belasting moet gaan betalen.
Maar het andere jaar zou hij daar dus misschien wel voordeel aan hebben gehad door deze constructie. En dan had ik je inderdaad waarschijnlijk niet horen piepen.
Nee, maar dus daarom vindt de VEB, en dat vinden we al heel lang, als je al belasting wilt heffen op vermogenswinst, laten we ook die winst gaan bepalen en op die basis een belastingafdracht gaan doen. En als er een belegger in ofwel een positieve of een negatieve beurs heel veel winst heeft gedraaid, vinden wij het redelijk dat die individuele belegger meer belasting gaat betalen dan een ander belegger die precies het omgekeerde heeft.
Ja, je noemde net het gemiddelde rendement, maar als we kijken in euro's, hoeveel betaal je gemiddeld nu te veel aan belasting?
Nou, in feite iemand die 15% heeft verloren op zijn beleggingsportefeuille, die zal in de Nederlandse context ongeveer 2% netto belasting daarover hebben betaald. In plaats van wat je zou kunnen beweren, nou, ik wil 2% wil ik terugkrijgen. Hè, dat de staat meebetaalt aan mijn verlies. Nou, dat verlangen wij niet. Maar we willen wel dat de belastingheffing redelijk is. Dat je vermogenswinst gaat belasten, maar niet een verlies, dat je daarover belasting gaat betalen. Dat is eigenlijk van de zotte.
Nee, en jullie gaan nu naar de rechter. Wat willen jullie precies van die rechter?
Nou, voordat we bij de rechter gaan, hebben een aantal beleggers opgeroepen. Laat jouw case nou zien aan de VEB. Ja. Hoe zag dat bij jou uit in het jaar 2022? Bijvoorbeeld een beginnende belegger. Beleggers belangrijk, je eigen toekomst in je eigen hand gaan nemen, zodat je later over 20, 30, 40 jaar een eigen kapitaal hebt opgebouwd en jezelf kunt, je broek zelf kunt ophouden. Beginnende belegger, maar bijvoorbeeld ook iemand die in aandelenfondsen belegt. Hè, die gewoon heel gespreid, netjes belegt, heel voorzichtig.
Zijn dat alleen gedupeerde beleggers? Of zit een belegger in die heeft geprofiteerd?
Laat maar komen. Het is, stel voor dat bijna iedereen enorme winst had gedraaid afgelopen jaar. Mm-hmm. En er zijn 10 beleggers in Nederland die heel veel hebben verloren. Waarom zouden die 10 beleggers belasting moeten betalen? Omdat de rest van Nederland heel veel geld heeft verdiend met beleggen. Dat is gewoon unfair. Belastingafdracht is iets wat je individueel moet bepalen en niet collectief.
Ja, maar we weten ook wat voor problemen er bij de Belastingdienst zijn. Kunnen ze dat wel aan, dat maatwerk?
Ik denk absoluut niet. Dat zeggen ze zelf ook. Wat wij gaan doen als VEB, we hebben dus al duizenden aanmeldingen van beleggers die hun gegevens hebben verstrekt. Daar gaan we een aantal gevallen uitkiezen die heel eenvoudig zijn, heel duidelijk zijn. En daar gaan wij proefprocedures gaan neerleggen bij de rechter. Tegelijkertijd gaan we mensen, zodra dus de belastingaanslag definitief is bepaald door de Belastingdienst, dat is pas veel later dit jaar, oproepen. Ga vooral klagen, protest aan indienen. Mm-hmm. Dat kunnen ze namelijk ook niet aan. We willen gewoon dat de druk heel groot gaat worden, met name op de politiek. Want die is natuurlijk wel verantwoordelijk van dit moet je oplossen. Wij zijn allemaal heel blij van wat is gebeurd uiteindelijk met de uitslag voor de spaarders. Daar is een enorme doorbraak in bereikt. Daar zijn we op zich blij mee met die einduitspraak. Datzelfde moet ook gelden voor beleggers.
Ja, maar dan, je kan het wel willen, je kan zelfs gelijk krijgen, maar dan de Belastingdienst meekrijgen. We weten allemaal hoe een log organisatie het is. Je haalt het net zelf aan. Gaat dat dan lukken?
Nou, dan heb ik een hele eenvoudige oplossing. Als je echt met geen mogelijkheid een juiste belastingaanslag kunt geven als fiscus, dan voorlopig pak je niets af van zo iemand. Als je het echt niet weet.
Maar is dat realistisch?
Volgens mij praat je over box 3 belasting. Wat zal het zijn? 4, 5 miljard, orde van grootte. Ik heb wel eens grotere bedragen gehoord. Maar laat het vooral een motivatie zijn om wel je zaak op orde te krijgen. Het kan niet zo zijn dat omdat de Belastingdienst de interne infrastructuur niet op orde heeft, dat daardoor diverse mensen, gewoon belastingplichtigen in Nederland, onterecht belasting moeten gaan afdragen.
Beleggers die nu zitten te luisteren denken, hey, ik wil meedoen met het proefproces, kan dat dan nog?
Je kunt niet meedoen met het proefproces. Wij kiezen zelf de proefprocessen uit. Je kunt je aanmelden bij de VEB. Ja. Gewoon op onze website veb.net. En dan kun je gewoon aanmelden van, ik wil op de hoogte worden gehouden. We hebben nieuwsbrieven en dergelijke. Dit gaat een kwestie zijn dat gaat vele maanden duren. Wij verwachten zelf dat op een gegeven moment door de druk dat de politiek sneller beslissingen gaat nemen. Ja, en wij gaan gewoon die procedures aan.
Ja, want dat was denk ik ook onze vraag, Wes. Van wanneer kan die belegger dan duidelijkheid verwachten?
Dat ligt aan twee zaken. Allereerst wanneer een rechter iets gaat roepen. Ja? Maar het ligt vooral wanneer de politiek op basis van de uitslag van de rechter of de maatschappelijke druk bepaalde beslissingen gaat nemen.
Ja, wij gaan alvast kijken naar volgende week. Want wat staat er vanaf maandag op de agenda? Volgende week regent het jaarverslagen van Fastned en nog een hele trits aan namen. Ook wordt het de week van de consument. Richting het einde van de week komt namelijk het consumentenvertrouwen uit. En van niet de minste landen. Het gaat om Duitsland en om de Verenigde Staten. Het vertrouwen van de Duitsers was begin dit jaar verrassend hoog, ondanks de enorme prijsstijgingen. En tot slot nog een cijfer dat ook met de consumenten te maken heeft. Op de laatste werkdag worden cijfers bekendgemaakt over de consumentenuitgaven in de Verenigde Staten. Zijn de Amerikanen nog steeds big spenders? Of toch niet?
Dit was hem, Errol Keijner van de BV.
Wat is die slecht, hè?
Dit was hem, Errol Keijner van de VEB. Goed dat je er was. En dit was het einde van deze aflevering. Volgende week, maandag, zijn we er weer. Maar eerst nog even de tegeltjeswijsheid uit het boekje van Corné van Zijl. En vandaag een die over geld gaat.
Zorg altijd voor voldoende liquiditeiten.
Tot volgende week.
Tot maandag.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.